Ja, bij ons in de studio de Revolput. Het is een eeuwigheid geleden.
Het lijkt wel alsof het een eeuwigheid geleden is, maar zo is het gelukkig niet.
Gevaarlijke verkeerssituaties, criminaliteit, vluchtelingen en dergelijke. Het heeft u allemaal bezig gehouden. Beginnen we met het verkeer?
Goed, prima idee. Ik heb inderdaad dit weekend nog een blog geschreven over de toch wel gevaarlijk verwarrende situatie in bijna de ganse binnenstad in Turnhout in verband met de voorrang van rechtssituatie. Er zijn plaatsen, er zijn kruispunten, er zijn straten waar het ene kruispunt wel met de nodige signalisatie is aangeduid en het andere in diezelfde straat 100 meter verder dan weer niet. Hè. Ik nam als voorbeeld, wij zelf wonen in de Emile Vreestraat. En sinds de Schepen van Mobiliteit beslist heeft een aantal jaren geleden om in de Vlamingenstraat een knip te maken, zijn wij, als we met de auto weg willen, verplicht om langs een vrij gevaarlijk kruispuntje, twee keer zelfs, met name de kruising van de Emile Vreestraat met de Kruishuisstraat. Een vrij drukke straat ook. En als je uit de Kruishuisstraat komt richting Patriottenstraat, als je niet een habitué bent, is het eigenlijk vrij moeilijk te zien dat je aan een kruispunt komt waar bovendien de voorrang aan rechts geldt. Ik kan u garanderen, als ik daar, ook als fietser, hè, mijn voorrang ook telkens zou nemen, dan had ik al enige tijd niet meer in deze studio terecht kunnen. Dan had men mij al meermaals in de prak gereden. Ik zie soms, ook als ik met de auto ben, zie ik soms drie wagens voor mijn neus passeren die mooi rechtdoor kijken in de richting waarin ze rijden en die niet hebben gezien of niet willen hebben gezien dat ze eigenlijk drie maal achter elkaar een kruispunt met voorrang van rechts voorbij rijden.
Nu ook tijdens de rijtesten is dat het grote onderwerp. Meneer, u mist een voorrang van rechts. Dat is toch niet uitzonderlijk, denk ik?
Dat is niet uitzonderlijk, maar het is wel uitzonderlijk als je in dezelfde straat drie kruispuntjes hebt, waarvan er twee zijn aangeduid met het desbetreffende verkeersbord en ook op de grond nog dat kruis geschilderd en één niet. Dan is dat heel verwarrend, heel gevaarlijk ook. Als je met komt gewoon vanuit de spoorwegovergang rijden de Patriottenstraat in. De eerste straat die je tegenkomt is de Rivierstraat. Geen aanduiding op geen enkele manier dat dit een straat is met voorrang van rechts. Men zal dan zeggen, ja maar dat is enkel richting, daar mogen geen auto's uitkomen. Dat klopt, er kunnen wel fietsers uitkomen die ook recht hebben op voorrang van rechts. Volgende kruispuntje, veel minder druk, de Jan Breidelstraat, aangeduid met bord, met kruis op de baan. En de Kruisbergstraat evenzeer. Kom je vanuit de Ruwe Straat gereden, dan heb je om te beginnen het drukke, zeer drukke kruispunt van de Korte Vianenstraat. Dat is het kruispuntje in het verlengde van de Victoriestraat, waar dus alle verkeer dat van de Merodelij moet worden weggeleid, moet doorkomen. Nergens een aanduiding dat dit een kruispuntje is met voorrang van rechts. 100 meter verder heb je dan in diezelfde straat het kruispunt met de Kruishuisstraat wel aangeduid. En dan weer 100 meter verder is er nog een nieuwe straat gekomen sinds een 2-3 jaar. Met name de Lokeren Schuif. Nog veel moeilijker zichtbaar. Helemaal niet aangeduid.
U pleit dus voor consistentie.
Ja, absoluut. Er is maar één goede manier van doen. En dat is mijn inziens overal op dezelfde eenvormige manier of aanduiden of niet aanduiden. Het zou ook kunnen dat men, ik zou er absoluut niet tegen zijn, als men in bepaalde verkeersassen in de binnenstraat, dat men daar een voorrangsweg van maakt. Hè? Zodanig dat je dus bij het begin van die straat kan aanduiden met het juiste verkeersbord dat je op een voorrangsweg bevindt. Maar dat heeft uiteraard ook als consequentie dat je in alle zijstraten die daarop uitkomen uiteraard het verplichte stopbord moet aanbrengen.
En dan gaan de bevoegde schepen zeggen, we zijn terug bij de verkeersborden salade.
Nee, helemaal niet. Mensen die niet gewoon zijn van in onze buurt te rijden en die inderdaad dat kruispunt moeten voorbij gaan, ik kan die het zelfs niet kwalijk nemen dat ze het niet gezien hebben hoor, want je moet je de situatie inbeelden. Regelmatig staat daar dan als eerste auto vlakbij het kruispunt, want ook niet overal wordt de 5 meter afstand gerespecteerd, staat daar een lichte vrachtwagen of een camionet. ja, dan is het nog moeilijker te zien dat je daar een kruispunt met voorrang van rechts nadert. Hè.
Nu kan ik me voorstellen dat Revolput dat al aangekaart heeft bij de bevoegde overheid. En wat was het resultaat?
Wel, dat is een beetje het eigenaardige. Dat inderdaad voor de eerste keer, ik heb dat achteraf nog herhaald, al aangekaart bij Schepenbogers en bij zijn diensten, bij de mobiliteitsdiensten. En die stuurt mij dan een antwoord alsof ik het verkeersreglement niet zou kennen. Die zeggen, ja maar meneer Wolput, het is niet verplicht om alle kruispunten waar de voorrang van rechts geldig is, om die ook als dusdanig aan te duiden. Uiteraard, dat weet ik. Ik ken het verkeersreglement en ik weet dat inderdaad een kruispunt waar geen enkel signalisatie is aangebracht, absoluut dat daar de voorrang aan rechts geldt. Dat was ook mijn vraag niet. Mijn vraag was, maak daar waar dat moeilijk zichtbaar is, waar je dat moeilijk ook zomaar kan inschatten, maak dat op een manier duidelijk, met name een schildering op de weg en het desbetreffende verkeersbord. Daar is men dus nooit op ingegaan. Nadat dan de Vlamingenstraat is heraangelegd, met dus die fameuze knip, toch wel even zeggen dat op een gegeven ogenblik wij een serieuze brand hadden in een van de appartementsblokken in de Emile Verreesstraat, waar dus ondergronds in de garage twee wagens waren in brand geraakt, dat de commandant van de brandweer op die moment eigenlijk drie keer is verkeerd moeten rijden of zich heeft vastgereden, ook een aantal brandweerwagens, omdat zij niet op de hoogte waren dat daar in die Vlamingenstraat een knip was aangebracht. Waardoor dus inderdaad toch wel sommige dingen wel wat langer geduurd hebben eer de nodige brandweerwagens en brandweermensen op de juiste plaats waren gearriveerd. Dus ook dat is een probleem. Je kan inderdaad beginnen met straten te knippen, maar als dat onvoldoende duidelijk is, ook aan de ordendiensten, hè, denk maar aan de brandweer, denk maar aan de ambulances, ja, dan krijg je een situatie zoals we dat dus effectief ook bij ons in de praktijk hebben voorgehad, dat een aantal brandweerwagens, want er waren toen 3 of 4 korpsen uit de streek, hè, uit de zone bijgeroepen, dat die dus globaal zich hebben vastgereden in die knip in die Vlamingenstraat. En dat is natuurlijk ook geen goede zaak, hè, dat die communicatie dan ontbreekt.
Punt gemaakt.
Absoluut.
Volgend punt, criminaliteit.
Criminaliteit, daarover schreef ik een blog naar aanleiding van een man met gsm-zaak, een gsm-winkel, die enkele tijd geleden voor de 8e keer is overvallen en dit keer zwaar toegetakeld. Hij is in het ziekenhuis terechtgekomen en hij is voor €10.000 beroofd. Nu bleek het, de man was daar eigenlijk nogal duidelijk in, dat er zeker ook iemand en misschien zelfs twee bij die 4 overvallers bij waren die enkele tijd geleden ook al een overval op hem en op zijn zaak hadden gepleegd en die daarvoor een werkstrafje gekregen had. Hè? Ja, goed, dan ga ik toch nog eens even kijken naar aanleiding van dit. Van 1, is dat wel verantwoord dat we met dergelijke vormen van criminaliteit nog steeds werken met werkstrafjes? Ik vind dat persoonlijk niet verantwoord, maar goed, ik ben niet de justitieminister, nog veel minder het parket. Maar bo, ben dan eens gaan kijken van, ja, maar hoe zit het nu eigenlijk met de criminaliteitscijfers in onze stad? Want er wordt af en toe wel eens iets over gelost, of je leest af en toe wel eens op de sociale media. Ja, maar het is toch normaal dat in een centrumstad de criminaliteit groter is dan in een andere gemeente of stad. Ik zie niet in waar de normaliteit daarvoor zit. Hè. Dus neem me niet kwalijk, ik vind dat niet normaal. Maar ik stel vast dat in Turnhout, als we dus de politiezone pakken, u kent de politiezone, dat zijn de stad Turnhout samen met nog 6 andere gemeenten, 55% van alle criminele feiten in de politiezone worden gepleegd in de stad Turnhout. Turnhout heeft 45.000 inwoners, de overige 6 hebben er samen toch wel 81.000. Daar is dus maar 45% van de totale criminaliteit. Dat stemt toch tot nadenken. Ga je vergelijken met de 13 Vlaamse centrumsteden, dan staat Turnhout wat de criminaliteit per 100 inwoners, met bijna 9 feiten per 100 inwoners, 8,8, op de 9e plaats. Maar een stad als Brugge staat daar net boven met 8,9. Maar een stad als Brugge krijgt jaarlijks 10 à 12 miljoen toeristen over de vloer. Dat is een zaak waar wij niet mee te maken hebben. Oostende, met in de zomer een bijna verdubbeling van het aantal inwoners omwille van de tweede verblijvers en ook miljoenen toeristen, scoort, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook een stuk hoger dan Turnhout. Maar als je ziet, neem opnieuw de vergelijking Turnhout-Brugge, dan zeg ik, ja, dan staat Turnhout toch wel met een hoog criminaliteitscijfer. Hebben we toch wel alles bij elkaar met een vrij hoge criminaliteit te maken. Zelfs al is de totaliteit van het aantal feiten een beetje gezakt. Met name met 3% minder criminele feiten geregistreerd dan in 2018.
Tot daar de vaststellingen. Wat moet er aan gedaan worden?
Wel, ik denk dat men dringend opnieuw moet gaan samenzitten met alle actoren. Politie, politieke overheid, parket, justitie. Om dus toch opnieuw, zeker in onze stad, tot een lik-op-stuk-beleid te komen. En een lik-op-stuk-beleid wil dan voor mij zeggen dat men sneller moet overgaan tot het gevangen zetten van. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Enkele weken terug hadden we in Turnhout te maken met een illegaal die op de Merodelij bijna 40 auto's heeft beschadigd, bekrast tot en met. Als je de rekening daarvan maakt, als je naar de garage moet met dat aantal auto's om dat te laten verwijderen, dan kom je toch al snel aan een bedrag van een 50.000 euro. Nu, dat is bij nacht en ontij gebeurd. De politie heeft de man ook bij nacht opgebeld. En dan moeten ze natuurlijk de onderzoeksrechter of de magistraat van dienst bellen met de vragen wat zij daarmee moeten doen. Hè. Moeten ze die man aanhouden? Of... En ik vermoed, hè, ik kan dat niet hard maken, maar ik vermoed, men heeft dus die magistraat van dienst in het midden van de nacht opgebeld. Waarschijnlijk had hij of zij niet veel goesting om daarvoor ter plekke te komen. En dan krijgt de politie als antwoord van de feiten wegen te licht, laat hem maar vrij. Moeten we wel een bevel geven tot uitzetting van het land natuurlijk. Ja, dan grijzen beter de weinige grijze haren die ik heb. Bij dergelijk voorval en bij dergelijke manier van handel reizen mijn haren te bergen. Dan zeg je, jongens, alsjeblieft, als dit niet zwaar genoeg weegt, ja, wat moet je dan eigenlijk doen om bij een misdadig feit toch nog het bevel te krijgen tot onmiddellijke aanhouding en voorleiding bij de onderzoeksrechter?
Ja, dan had je nog wat commentaar op, ja, Griekenland.
Ja, Griekenland in die zin. U herinnert zich ook nog niet zo lang geleden. De, toch wel, ik heb het de Griekse tragedie genoemd. De brand in het vluchtelingenkamp Moria, hè, op het eiland Lesbos. Waar zich inderdaad al enige tijd toch wel zware problemen stellen. Waar enerzijds de lokale bevolking meer en meer de afgelopen jaren in het verweer gekomen is. Tegen het feit dat daar zoveel vluchtelingen, asielzoekers, allerlanden worden opgevangen. En waar dan nu, na die brand, ja, iedereen effectief dakloos werd. En dan krijg je de discussie, nationaal, internationaal, Europees, van oké, moeten wij niet een aantal van die mensen opnemen in ons land? Ik hou het concreet even bij België. Dan blijkt dat dus de minister van Asiel, Margriet de Blok, nog steeds bereid was om 12 minderjarigen op te nemen. Niet begeleide minderjarigen, geen weeskinderen, hè, dat is het verschil. Want niet begeleide minderjarigen kunnen later beroep doen op de gezinshereniging. Dat was dan voor de ene te veel, zo gaat dat in dit land, en voor de andere te weinig. Men vergat er dan wel bij te vertellen dat in augustus dit land, België, ook al 18 niet begeleide minderjarigen uit Griekenland heeft opgevangen. Dus we zaten op dat moment op een totaal van 30. En dan zou ook nog België 150 zwakke asielzoekers uit Lesbos, uit het vluchtelingenkamp Moria, willen opnemen. Nu, ik weet dan hoe een aantal mensen ook in onze stad beginnen te redeneren en beginnen te denken van, moeten wij als Turnhout ook geen signaal geven? Want bijvoorbeeld Gent en Deinze, burgemeesters, respectievelijke burgemeesters, hebben daar wel een signaal in gegeven en dat komt dan in de pers en dan zegt men in Gent, ja, wij denken toch wel een aantal gezinnen te kunnen opvangen. Idem dito in Deinze, ook die, hè, de burgemeester van Gent, ik moet daar geen tekening bij maken, is een super progressieve man. En dan denk ik, ja, maar wat is bij jullie nu eigenlijk de situatie van opvang van erkende asielzoekers in uw stad? Ja, dan blijkt dat Turnhout daar erg hoog bovenuit torent. Ik heb die cijfers hier al eens gegeven, maar ik ga ze nog eens even heel kort citeren. Turnhout had in januari 2019 zowat 16 erkende asielzoekers per 1000 inwoners op zijn grondgebied. Afgerond 700 asielzoekers. Sinds die tijd en ook daarvoor is natuurlijk de gezinshereniging ook volop beginnen spelen. Die cijfers heb ik niet concreet. Ik weet alleen dat er voor 2017 op dat ogenblik al 100 attesten in Turnhout waren uitgereikt in het kader van de gezinshereniging. Deinze en zelfs Gent zitten daar fel onder. En als je dan als burgemeester van een stad als Deinze kan komen zeggen, ja, maar wij denken toch wel ruimte te kunnen maken voor 1 tot 2 gezinnen extra, dan vraag ik mij af, ja, wat is daar dan de nieuwswaarde van? Als je inderdaad heel weinig vluchtelingen, Deinze heeft er 80-tal op dezelfde moment zoals Turnhout. En dat heb ik dan ook in mijn blog geschreven om te zeggen, mensen, moesten er hier een Turnhout zijn die ook op de idee komen van Turnhout moet ook een signaal en moet ook een inspanning leveren, weet dan, en ik kan dat niet genoeg herhalen, weet dan dat wij als Turnhout al heel lang heel veel vluchtelingen en nieuwkomers opvangen in onze stad. Per 1000 inwoners zelfs een pakje meer dan de stad Antwerpen. De stad Antwerpen zit op 13 en een beetje, wij zitten op 16. Dus toch wel een essentieel verschil. Vandaar mijn oproep via mijn blog, hè, want zo doe ik dat dan. Want in de politiek heb ik absoluut geen invloed, maar ik ben wel overtuigd, onrechtstreeks via mijn blogs wel, dat wij daar in Turnhout aan die euforie van wij willen er nog een aantal opvangen, best niet meedoen op dit ogenblik.
Dirk Wolput, bedankt voor uw komst in de studio.
Graag gedaan.